Welkom bij de VPRO en welkom bij het marathoninterview hier op Radio 1. In deze laatste week van 2012 iedere avond een nieuwe aflevering van het marathoninterview. 3 uur lang 1-op-1 gesprekken met speciale gasten uit de wetenschap, de politiek of de cultuur. Vanavond spreekt Hans Simonsen met hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter. En de eerste 2 uren daarvan zitten er alweer op. Hartelijk welkom dus bij ons 3e en laatste uur. Ik praat u voor we weer verder gaan luisteren naar dat laatste uur nog eventjes een beetje bij over wat u misschien het afgelopen uur heeft gemist. De je mag het niet meer doen rechtspraak. Daarmee opent het 2e uur. Ik hou me niet zo bezig met goed en kwaad. Dat gaat namelijk over morele oordelen. En Corine de Ruiter meent dat het denken in goed en kwaad, alleen denken in goed en kwaad, niks oplost. Het gaat er volgens haar altijd om dat je gedrag uiteindelijk kunt begrijpen. Dus ook het zogenaamde kwade gedrag. Alleen veroordelen, dat is ons strafrecht bij uitstek. Maar hoe zit het dan met wraak of afschrikking? Generale preventie, de overheid die wetten maakt om misdrijven te voorkomen, dat werkt inderdaad soms. En ook de ruiter blijkt niet alleen niet te hard te rijden omdat de pakkans groot is. Maar bij zeden en geweld speelt de rationele keuze uiteindelijk helemaal geen rol. Bijvoorbeeld de moeder die haar auto in het kanaal reed, waarvan nu net vandaag duidelijk is geworden dat haar zoontje al voor het te water gaan van de auto door wurging om het leven was gekomen door de moeder. Ja, daarbij speelt afschrikking volgens de ruiter natuurlijk geen rol. Wie zit er eigenlijk in de gevangenissen hier? 80% heeft volgens Corine de Ruiter psychische stoornissen. De gevangenissen zitten vol met mensen die voor een groot deel ook nog verslaafd zijn in combinatie met psychiatrische stoornissen. Ze heeft een man onderzocht met een strafblad van 28 pagina's. Hij zit al vanaf zijn 20ste in de gevangenis en net na 20 jaar is voor het eerst door onderzoek gebleken dat hij schizofreen is. Er wordt volgens Corine veel te weinig stilgestaan bij het feit dat er enorme kosten gebaard zijn bij deze draaideur crimineel die eigenlijk ziek is, maar die kosten al 20 jaar met zich meebrengt. Waar hoopt ze op? Als je kon kiezen, dan zouden gevangenissen plekken worden waar nooit meer iemand terugkeert naar vrijlating. Dat komt volgens Simonsen in praktijk neer op het transformeren van gevangenissen naar TBS-klinieken. Dat is juist. Is dat niet een te soft beleid? Nee, vindt de ruiter. Want straffen alleen is eigenlijk een aflaat en het afkopen van je straf. Aan de slag gaan en deze gevangenen psychisch in kaart brengen, is dat niet. Ik kom uit de gewone psychiatrie en in die sector is een traditie van wetenschappelijk onderzoek. Werkt het medicijn of niet? En juist dit ontbreekt volledig bij de forensische psychiatrie. Er is geen goed onderzoek dat volgens haar laat zien welke therapie het beste werkt bij de boefjes. En zolang je dat niet doet, kun je ook niet zeggen welke boefjes al dan niet behandelbaar zijn. Dan komt nog professor Buikhuizen ter sprake. Hij deed psychofysiologisch onderzoek bij delinquenten en deze methode was omstreden. Het een en ander wordt duidelijk door een opmerkelijk voorbeeld. Vindt de ruiter dat we de schedels kunnen opmeten van de laatste 10 winnaars van de Elfstedentocht? Dat kan volgens haar. Maar, zo vraagt Hans Simonsen zich terecht af, mogen we dan ook de schedels opmeten van alle in Nederland wonende 14-jarige Marokkanen? En het laatste graden, daar is de wetenschapper de ruiter natuurlijk niet voor. Het gesprek komt op stigma's en de vooroordelen van psychiatrische patiënten. En over stigma's zal in dit gesprek misschien nog niet het laatste woord gezegd zijn. We gaan naar het laatste uur van het marathoninterview. Hans Simonsen in gesprek met Corine de Ruiter. En dan kunt ook nu weer uw gedachten met ons delen via marathoninterview@vpro.nl of via Twitter #marathoninterview. Het woord is aan Hans.
Ja, en dat doen sommige mensen ook. Sommige luisteraars reageren. Ik pak er even een paar bij. Ik heb ze net ook aan u laten lezen. Er is iemand die zich afvraagt of de forensisch psychologe geen geheimhoudingsplicht heeft. Dat komt omdat u nog vrij gedetailleerd sprak over de mevrouw die haar kind in de bijenkorf naar beneden heeft gegooid. Kan dat?
Ja, dat kan. Ik mag alleen in het openbaar spreken over die onderdelen van een strafzaak die ook bekend zijn geworden via de media of in het vonnis, CQ, het arrest. Dus de zaken die ik dan vertel over in dit geval zo'n persoon, dat zijn de zaken die als je goed zoekt, kun je ze ook vinden in open bronnen. Dus ik zal geen dingen vertellen die niet. Ik ga niet zeg maar in detail over iemands levensloop of zo vertellen. Maar ik vertel alleen in algemeenheden. uiteraard. Ja.
Na de interviewpassage over Marianne Vaatstra vraag ik me af hoe Corine de Ruiter uit de feiten rond de moord kon afleiden dat het zou gaan om een in de maatschappij onopvallend persoon.
Oh, dat, ja, dat kan ik wel uitleggen, maar dat is wel een heel erg moet ik een heel erg gedetailleerd antwoord gaan geven. Dat heeft te maken
niet
met.
Te lang.
Ja, heeft te maken met. Dat is nou precies wat daderprofielanalyse is. Mm-hmm. Er is veel kennis vanuit de wetenschap over het verband tussen delictkenmerken en daderkenmerken. Dus je kunt aan de hand van kenmerken van een misdrijf, in dit geval een zeer ernstig zedenmisdrijf met een, ook een dodingse aspect, kun je afleiden wat er, ja, wat voor iemand dat is geweest die dat gedaan heeft. Die kennis die hebben we gegenereerd door over hele grote groepen personen die dit type handelingen hebben verricht, door daar zeg maar verbanden in te proberen te ontdekken. En op basis van dat soort wetenschappelijk onderzoek hebben we, ja, ook in dit individuele geval dus geprobeerd vanuit de delictkenmerken een daderkenmerkprofiel op te stellen.
Ja, ik doe ondertussen ook even uw dingetje bij de microfoon zo meteen een klein beetje omhoog. Maar ik vraag mij ook af. Die daderprofielen, ligt dat nou aan mij of is dat ongelooflijk in de mode? Dat de politie met daderprofielen werkt.
Ja, nou kijk,
en hoe professioneel is dat eigenlijk in Nederland? Dat is eigenlijk de achterliggende vraag.
Ja, nou, daderprofielen, dat idee is ooit ontstaan bij de FBI in Amerika. Daar waren een aantal ervaren rechercheurs die op een gegeven moment ja, gingen proberen te doen wat ik u net schetste. En die deden dat vooral intuïtief. Dus die gingen gewoon bedenken van nou, het misdrijf is zo gepleegd. Nou, het zal wel een man zijn die een Volkswagen rijdt of zo. Daar heb je ook allerlei nogal ludieke voorbeelden van. Er zijn ook boeken verschenen, zoals Mindhunter van John Douglas. En dat is allemaal nogal erg speculatief en weinig wetenschappelijk. Mm-hmm. In de jaren 80-90 is er een begin gemaakt met wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen daderkenmerken en delictkenmerken. En dat is dus het onderzoek waaraan ik net refereerde, wat wij ook gebruikt hebben toen in die zaak van het dossier Vaatstra. En die sector van de wetenschap die ontwikkelt zich verder en.
Maar het is nog niet helemaal een antwoord op mijn vraag, sprak hij streng.
Ja.
Vindt u de kwaliteit van de daderprofielen in Nederland voldoende?
Nou, daar kan ik niet zo in het algemeen niets over zeggen. Ik weet
dat
wel.
Een tactisch antwoord vind dat, ik helemaal niks voor u.
Nee, maar dat is gewoon een feit. Kijk, daar is geen onderzoek naar gedaan. Ik weet wel, ik ken een aantal mensen die op die afdeling werken van de KLPD. Een aantal van die mensen zijn ook in Amerika opgeleid. Er zit een aantal psychologen, denk ik, die zeer ervaren zijn daarin. Maar de vraag is ook, dat is misschien een belangrijkere vraag, volgt de politie die adviezen van die psychologen
van
geven?
Van de gespecialiseerde afdeling op.
En dat is vaak wel een probleem. Want de politie is ook een organisatie waarbij uiteindelijk toch vooral veel waarde gehecht wordt aan ja, de ervaring van de dienders zelf, zeg maar. En ze ervaren toch soms ook die bemoeienis vanuit de centrale KLPD dan toch een beetje als pottenkijkers, zeg maar. Dus een goed voorbeeld is natuurlijk de zaak Vaatstra. Want er was, wij hebben dat daderprofiel gemaakt in 2000. Volgens mij heeft ook, toen heette toch dat nog de CRI, Centrale Recherche Informatiedienst, ook een daderprofiel gemaakt. Volgens mij kwamen die redelijk overheen. En toch is de politie niet verder gegaan op dat idee van binnen 5 kilometer van de PD zou de dader moeten verblijven.
Ja, ja, gewoon een misser eigenlijk. Ja, goed. Nou, tot zover de vragen en wat daaruit voortvloeit van diverse luisteraars. Ik wil het met u hebben, want dat is een van uw specialisaties over gezinsdrama's. Een aantal weken geleden speelde zich zo'n gezinsdrama niet ver van waar ik woonde. En dat drukte mij eigenlijk nog eens op de feiten. Een mooie boerderij aan de Lekdijk bij Schalkwijk. Een zondagochtend. Een leuk gezin, een samengesteld gezin. Niks mee aan de hand, tenminste aan de buitenkant niet. En de vader moordt daar in een half uur tijd zijn twee dochtertjes, zijn vrouw en daarna zichzelf uit. Het lijkt alsof dit steeds vaker gebeurt in Nederland. De Bijkorfmevrouw, waar we het in het begin over hebben gehad, is daar misschien een voorbeeld van. Marianne Vaatstra, de brave boer, is daar natuurlijk een beetje een... dat is dan wel niet echt een gezinsdrama, maar het speelt zich af in een hele kleine kring. Een politieagent in Hilversum moordt zijn gezin uit. Een andere politieagent in Dordrecht verkracht en vermoordt zijn overbuurmeisje. Wat is er aan de hand? En hoe verklaar je dit?
Nou, ik weet niet of dit echt meer voorkomt dan, zeg, 10 jaar geleden. Ik denk het eigenlijk niet. Sowieso blijkt uit de criminaliteitscijfers... en dan heb ik het even over moord en doodslag... Dat eigenlijk al gedurende een aantal jaren relatief stabiel is. Het aantal moord- en doodslaggevallen in Nederland. En het grootste deel daarvan is in gezinsverband... Dus
het partners. Grootste gedeelte daarvan is in gezinsverband.
Ja, verreweg. Ja, en hoe komt dat? Omdat mensen die een nauwe banden met elkaar hebben... dat zijn ook de relaties waarin de emoties soms hoog kunnen oplopen. En dus dat is één factor. Dat kan een reden zijn waarom geweld dan in die relaties uit de hand loopt. En het tweede punt is dat die mensen die zo... bij elkaar wonen, die zijn ook het dichtst bij om als slachtoffer te gaan fungeren. Dus ja, dat is een feit.
Maar zoals in dat recente geval aan die Lekdijk waar ik het over had... daar leken er geen grote problemen te zijn. Ze hadden net een nieuwe boerderij gekocht. Hadden daar grote idealen bij om een bed and breakfast te beginnen... Er waren geen grote spanningen in dat gezin. En toch gebeurt zoiets. Vanuit het niets. Niet eens in een ruzie.
Ja, maar de vraag
het gezin
is...
ligt nog te slapen en de vader moordt het hele gezin.
Ja, maar
uit.
De vraag is, weten we alles? Wat je vaak ziet bij dit soort gezinsdrama's... waar dan echt iedereen uiteindelijk het leven laat... dan is het vaak de vader... die de dader is en dan uiteindelijk de hand aan zichzelf slaat. Daar speelt vaak, dat blijkt uit onderzoek, vergelijkend onderzoek naar heel veel van dat soort gevallen, speelt vaak depressie bij de dader. En vaak ook serieuze financiële moeilijkheden. En waarom de ene mens in dat soort situatie met die stressfactoren geen uitweg meer ziet en voor deze ultieme daad kiest en de ander niet. En de ander die zoekt misschien hulp of die gaat met zijn zus praten. Of ja, dat is natuurlijk een raadsel.
Wat mij ook opvalt is dat het toch ook wel vaak gebeurt... in gezinnen die absoluut niet geïsoleerd zijn. Die waar juist wel voldoende geld is. Eigenlijk een beetje ons soort mensen zou ik bijna zeggen. Het is een afschuwelijk woord. Maar dus niet mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten.
Nee, maar dat... huiselijk geweld, om maar iets te noemen. Dus partners die elkaar mishandelen. Dat komt ook in alle lagen van de bevolking voor. Beslist niet alleen maar in mensen met een lagere sociaal-economische status. Dus,
nee, maar hoe ver moet je wel niet heen zijn om je hele gezin uit te moorden?
Ja, wat ik gezien heb in de gevallen, zeg maar, waarbij bijvoorbeeld een vader zijn vrouw en kinderen gedood heeft. En wat ik daar over weet vanuit de wetenschappelijke literatuur, dan is het vaak een samenloop van omstandigheden. En die persoon die ziet dan geen andere uitweg meer dan dit ene. En dat kan zijn omdat hij een obsessieve gedachte heeft dat dit de oplossing is voor alle problemen. Dat hij alle andere
bevrijding.
Oplossingen al heeft uitgeput. Het kan ook zijn dat de persoon zich enorm schaamt voor iets. Dat hij geen gezichtsverlies wil lijden. Het kan zijn dat hij helemaal psychotisch is en denkt dat door dit te doen het hele gezin herenigd zal worden in de hemel. Dat noemen ze dan een altruïstische doding. Ja.
Kijk, waarom ik er zo op doorzaag is zeker niet uit sensatiezucht. Maar ik vraag me wel eens af, van, heeft het misschien ook iets te maken met dat we niet meer zo goed met teleurstelling om kunnen gaan? Dus dat als de dingen anders lopen in het leven dan wij gepland hebben, dat we daar eigenlijk helemaal niet geen raad meer mee weten. Omdat we zo zijn opgevoed als generatie van dat alles maakbaar is en alles bereikbaar is.
Ja, ik denk dat het, ja, misschien, maar ik denk ook dat het van alle tijden is. Ik denk wel, ik zie wel, en dat zie je ook in, zeg maar, in die toegenomen, noem maar, hufterigheid in de sociale omgang. Dat mensen gestrest zijn en ook heel erg met zichzelf bezig. En ja, dat ze bij wijze van spreken, kun je nog met elkaar praten over de dingen die niet goed gaan in je leven, waar je over twijfelt. Ja, het moet allemaal, moet altijd goed gaan. Of,
de Facebook-werkelijkheid.
Ja, de Facebook-werkelijkheid.
Alleen
inderdaad,
maar lachende foto's.
Alleen maar de leuke foto's. En de dingen die niet goed gaan, die ja, en ik denk ook, kijk, we weten ook uit onderzoek.
Maar denkt u dat er een causaal verband zou kunnen zijn met dit soort geweldsuitbarstingen?
Nou, niet direct per se, denk ik. Maar laat ik even terugkomen, even een paar stappen terug. Wat ik denk dat heel belangrijk is, is het twee psychologische concepten. Dat zijn veerkracht en wilskracht. Wat is veerkracht? Dat betekent dat je om kan gaan met tegenslagen. Dat je problemen aangaat en de confrontatie aangaat ook met de moeilijkheid. Nou, hoe leer je omgaan met tegenslagen? Hoe ontwikkel je veerkracht? Door tegenslagen mee te maken. Dus ja, een goed voorbeeld is, ik herinner me nog toen ik zelf een kind van 3 had. Die dan stonden we bij de bakker en dan zei ik van, nou, wat wil je? Wil je een croissantje of wil je een kaasstengel? Nou, hij wist niet wat hij wilde. Oké, nou, ik zeg, nou, nog 1 keer en anders gaat het over. Oké, nou, hij wist niet wat hij wilde.
Dan kreeg hij niks.
Nou, en dan staan we weer buiten en zeg, ja, ik wil toch een kaasstengel. En zeg, ja, maar we gaan echt niet terug. Jij had de kans. Dus dat is in het klein omgaan met tegenslagen. Dat is wat je een kind moet leren. Dat is ontzettend belangrijk. Want ieder mens gaat tegenslagen meemaken in zijn leven. Ik bedoel, ik had ook niet verwacht dat ik zou scheiden en dat mijn ex zou doodgaan en dat ik als alleenstaande moeder zou overblijven. Maar het is wel gebeurd. En ja, om daar betekenis aan te geven, om je leven toch, ja, zin te geven, om zin te hebben in je leven. Dat is wat ieder mens moet leren. En ik denk dat wij onze kinderen niet opvoeden als we ze niet leren om met tegenslagen om te gaan. Maar ze altijd maar hun zin geven en altijd maar te weinig.
Voeden we onze kinderen te veel op tot narcisten?
Ja, denk ik wel. Zeker kinderen die van nature misschien, daar verschillen kinderen natuurlijk ook in de mate waarin ze al, nou ja, zeg maar, op zichzelf gericht zijn. Sommige kinderen zijn met wat meer empathie behept dan anderen. Maar ik denk dat wij, ja, het gaat heel erg om, ja, op clubjes zitten en hokje en weet ik veel wat.
Ja,
maar
het zit misschien zelfs al in kleinere dingen. Bijvoorbeeld de continue beschikbaarheid van voedsel.
Ja, en bijvoorbeeld, ik denk ook, kijk, dat zie je.
Het is niet 3 maaltijden. Nee, er is gewoon, als je honger hebt, is er eten beschikbaar.
Ja, bijvoorbeeld. Daarom hebben we ook te veel dikke kinderen. Dus, maar sowieso, dat heeft dan ook meer met het tweede punt te maken, van die wilskracht. Hoe breng je kinderen wilskracht bij? Door inderdaad, door ze te leren doelen te stellen. En daarvoor werken. en daarvoor beloond te worden. Niet door ze alles maar te geven. Ja, ook al ben je misschien als ouder in staat om... Ik kan mijn kind relatief veel meer geven in materiële zin dan mijn ouders vroeger konden. En dat geldt waarschijnlijk voor veel mensen. Maar dat betekent niet dat het verstandig is om te doen. Want het kind leert niet om zijn behoefte uit te stellen. Om behoeftebevrediging uit te stellen. Om te werken voor lange termijn doelen. En dat zijn wel ontzettend belangrijke vaardigheden. Ja, als je maatschappelijk goed wilt functioneren.
Het verwende kindsyndroom verscheen pas een boekje. Wat eigenlijk hier helemaal over gaat, hè? Kent u het of niet?
Ik ken het niet, nee. Maar er zijn heel veel van dat soort boeken. Je hebt natuurlijk ook dat beroemde boek van De Tijgermoeder. Van,
Ja. Dat is een tijdje in de mode geweest. Ja.
Maar het dat heeft is niet, weer het andere echt, uiterste.
Het heeft niet echt geholpen. Maar misschien dat de crisis dan nu...
Ik zeg ook niet dat iedereen een soort tijgermoeder moet zijn. Dat ben ik zelf ook helemaal niet. Maar ik denk wel, ja,
nou,
wel
ik balans. Dat uw zoon dan niks kreeg bij de bakker, vind ik toch wel behoorlijk die kant op gaan. U vindt dat er meer aandacht voor preventie van antisociaal gedrag bij jonge kinderen moet zijn. Maar hoe dan?
Ja, dat is een belangrijk onderwerp.
Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat?
Nou, ik heb gemerkt dat in Nederland veel kinderen die forse problemen hebben, dus die al jong misdrijven plegen, dan heb ik het over dingen stelen, vandalisme, vechtpartijen, dat die eigenlijk toch dat men het te lang aankijkt.
Wie kijkt het te lang aan?
Nou,
de directe omgeving,
jeugdzorg, de mensen die er wat aan zouden moeten en kunnen doen. En wat wij gedaan hebben is, ik ben in 2004 ben ik in Canada geweest bij een centrum wat zich helemaal specialiseert in kinderen onder de 12 die delicten plegen. En ik ontdekte daar een behandelprogramma wat zich helemaal richt op die doelgroep en wat eigenlijk de ouders en de kinderen een kortdurende interventie aanbiedt van 3 maanden. Die ouders leren beter op te voeden. Dus vaak is dat ietsje meer die tijgermoeder zijn. Dus ietsje meer grenzen stellen, structureren. Maar je kind ook belonen. Ook leuke dingen met je kind doen. En de kinderen leren hun impulsen beter te beheersen.
Ja, dus u probeert die methode naar Nederland te halen, hè?
Ja, dat hebben we gedaan. Ja.
Ja.
En daar zijn we nu een pilot begonnen in Almere. Die methode die heet SNAP. En het is heel interessant dat in het begin, we zijn er vorig jaar mee begonnen, zeiden allerlei mensen in Almere, dus de mensen van bureau jeugdzorg en van de scholen en de politie, van ja, we hebben die kinderen wel, maar die krijgen al van alles. Nou, in het begin dachten wij van nou, we hoorden ook verhalen van kinderen die al een jaar thuis zaten, omdat ze op school niet te handhaven waren. Dus we dachten van, nou, deze kinderen die moeten er zijn. Alleen, ja, ze komen blijkbaar niet bovendrijven. Dus we zijn heel actief al die verschillende kanalen gaan benaderen. En inmiddels hebben we de derde groep gestart. Met, nou ja, 6, 7 ouder-kind
en het helpt.
Paren. Iedereen, ja, ze zijn enthousiast. De ouders zijn enthousiast, de kinderen zijn enthousiast.
Mm-hmm.
En wat nog belangrijker is, de politie, want de politie is een van de belangrijkste verwijzers natuurlijk. Die pikken die kinderen op straat en brengen ze naar het bureau. De politie heeft de indruk dat dit voor het eerst een aanpak is voor een hele moeilijke doelgroep die werkt.
Ja, weet je wat ik me nou afvraag? Hoe komt het dat een forensisch psycholoog, hoogleraar forensische psychologie uit Maastricht, dit nu moet gaan bedenken? Waarom doen ze dat niet bij jeugdzorg?
Ja, dat weet ik. Dat weet ik niet. Wat mij opvalt is dat jeugdzorg in Nederland is een sector die heel erg groot is, maar die weinig geacademiseerd is. Dus daar werken vooral mbo'ers en hbo'ers. Mm-hmm. Er is weinig systematisch onderzoek in die sector naar de effectiviteit van hun interventies. En ja,
in die zin lijkt het een beetje op het TBS-systeem.
Ja, dat klopt.
Want daar is eigenlijk ook nooit zo goed onderzocht wat de behandelingen eigenlijk
zijn. Ik zie absoluut parallellen. Wij hebben als Nederland, wij hebben een van de duurste jeugdzorgsystemen. Dus wij geven daar heel veel geld aan uit. En ik ben er niet van overtuigd dat dat geld altijd goed besteed is.
Nee.
Ik denk echt dat we met betere behandelmethoden meer effect kunnen bereiken. Dus meer waar voor ons geld kunnen krijgen.
Ja, ik heb me laten vertellen dat u pas een keer nogal fors heeft uitgehaald naar de directeur van jeugdzorg in Haaglanden. Wat gebeurde er toen?
Oh, dat was dat was dit voorjaar. Dat was naar aanleiding van die zaak van die twee jongens die juwelier Stratman hadden gedood.
Ja.
Overvallen en gedood. En toen zei de directeur in de media dat hij vond dat die kinderen nog langer onder toezicht hadden moeten staan.
Want als ze 18 worden, dan mag jeugdzorg niks meer doen?
Nee, nee. Nee, in ieder geval niet. Dan zijn ze in principe vrij, ja, zeg maar.
En wat heeft u toen gezegd?
Nou, ik heb toen gezegd dat ik dat wat kort door de bocht vond. Dat ik dacht van, nou, u hebt ze een aantal jaren in zorg gehad. De vraag is, dat zou mijn eerste vraag zijn. Hoe is dat gegaan? Wat is er gebeurd? En het leuke is nu, of het goede, en dat vind ik echt heel erg moedig van Bureau Jeugdzorg Haaglanden, is dat ze mij, naar aanleiding van mijn uitlatingen in de media, toen gecontacteerd hebben. Ik kende ook iemand die daar werkte. En gevraagd hebben of ik bereid was om naar een aantal van die dossiers van die kinderen, waaronder dus die twee van die juwelier, te kijken. Ja, om te bezien van, nou, wat is er gebeurd? Wat is het hulpaanbod geweest? En is het adequaat geweest? Wat had er misschien anders of beter gekund? En daar ben ik nu mee bezig.
Maar het ging dus eigenlijk zo dat u had forse kritiek geuit. En toen hebben ze u, ik heb me laten vertellen, 4 dossiers toegestuurd. En zegt, nou, vertel jij dan maar eens wat we verkeerd doen.
Nee, niet wat we verkeerd doen. Leg nou die dossiers langs de wetenschappelijke meetlat. Wij hebben kennis van de beste diagnostische methode, de beste behandelmethode, de beste toezichtmethode voor deze doelgroep. En de vraag is dus, ja, heeft Bureau Jeugdzorg, heeft jeugdzorg dat ook aangeboden? Ja. Is er adequaat gereageerd? En een tweede vraag is, niet alleen heeft jeugdzorg het ook aangeboden, maar laat de wetgeving die wij met z'n allen hebben, want we hebben allerlei wettelijke kaders, laat die wel toe om de beste zorg te bieden die nodig is.
Ja.
Want dat is vaak het probleem. Wij hebben ontzettend veel schotten in Nederland van, nou, dit taakje hebben we bij die organisatie belegd en dit taakje weer bij een andere. En het kan bijvoorbeeld zijn dat je in het geval van een jongen die aan het ontsporen is, dat je eigenlijk als jeugdzorg denkt van, nou, ik zou eigenlijk met die vader aan de slag moeten. Want die vader die heeft ontzettende schulden en die zit nu in de criminaliteit.
Maar dat kan dan niet.
En dat kan dan niet.
Nee.
Maar ik denk, ja,
want dat kan niet omdat die hulpverleners er zijn om die jongeren hulp te verlenen.
Maar
en die mogen er niet de vader behandelen.
Ja, maar ik ben van mening dat je moet doen wat nodig is. En dat je dus buiten die dwingende kaders moet kijken als professional. En ik vind ook dat de professional in Nederland in de loop der jaren veel te weinig te vertellen heeft gekregen. Dat hebben professionals ook zelf laten gebeuren, hoor. Ik denk van, ja, je moet soms ook gewoon zeggen van, nou, ik doe dit niet. Ik weiger dit.
Ja.
Dit is niet zoals ik ben opgeleid. Dit is niet conform de wetenschap mij geleerd heeft. En dit doe ik dus gewoon niet. Manager X, Y of Z.
Ja, helder. Ik ga het tempo wat omhoog voeren, want er is nog een klein half uurtje en er zijn nog diverse onderwerpen die ik met u wil bespreken. Nog even snel een vraag van een luisteraar die net binnenkomt. We hebben het gehad over die veerkracht van mensen. Als je veerkracht juist ontwikkelt door tegenslagen mee te maken, waarom is een moeilijke jeugd dan vaak de oorzaak van criminaliteit? Vraagt deze luisteraar heel slim.
Dat is heel slim, inderdaad. Ja, nou, daar kan ik het volgende op antwoorden. Dat inderdaad, hoe je tegenslagen verwerkt is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En veerkracht is iets, sowieso alles wat te maken heeft met problemen oplossen, verder komen met dingen die je hebt meegemaakt. Dat kan alleen als je mensen om je heen hebt. In dit geval bij een kind natuurlijk zijn dat meestal volwassenen. Die dat kind die nare dingen heeft meegemaakt daarin begeleiden. En die een luisterend oor bieden. Die het goede voorbeeld geven. Die een modelfunctie hebben. En helaas is het zo dat dat bij een aantal kinderen die ernstige trauma's meemaken, dat dat juist ontbreekt in het primaire gezin. Omdat die ouders zelf ook problemen hebben bijvoorbeeld. En dan, dan zou het zo moeten zijn dat er dan andere volwassenen die taken dan overnemen. Dat kan een hulpverlener zijn, dat kan ook een leerkracht zijn of een buurvrouw, et cetera. En dus veerkracht is iets wat je niet zomaar gegeven is. Dat ontwikkel je wel met steun van anderen.
En veerkracht moet zich ontwikkelen tot wilskracht.
Nou, wilskracht is nog een andere. Dat is een andere psychologische vaardigheid, zou je kunnen zeggen. Dat gaat vooral over dat je in staat bent om voor doelen op langere termijn te gaan, in plaats van voor korte termijn behoeftebevrediging. En dat betekent dus uitstellen van je eerste impulsen. En dat is voor de meeste kinderen is dat moeilijk. En dat kunnen ze dus ook weer leren door ouders te hebben die hun daartoe stimuleren.
Hoe? Praktisch?
Heel praktisch. Door te zeggen van oké, jij wilt iets hebben op de lange termijn. Weet ik veel, een gitaar bijvoorbeeld. Je wilt een gitaar, want je wilt op gitaarles. En wat een eigen gitaar. Nou, wat ga je dan doen? Ja. Die zegt dan als ouder niet van, nou, dan koop ik een gitaar voor je. Nee, hij zegt van, nou, ik ben bereid om de helft van de gitaar te betalen. Als jij de andere helft bij elkaar spaart door een krantenwijk te nemen of door vakken te vullen, et cetera.
Je moet er iets voor doen.
Dan is die waarde van die gitaar voor dat kind veel groter dan wanneer die hem zomaar krijgt.
Ja, u heeft een uitgelegd wat u bedoelt met wilskracht. Een zinnetje wat mij ergens opviel, ik weet niet meer precies waar, maar het is echt van u. Vrije wil bestaat niet. Het gaat om verantwoordelijkheid.
Mm-hmm. Ja.
Leg dat eens uit.
Ja. De vrije wil, dat is een filosofisch concept. En dat speelt ook een belangrijke rol in het strafrecht. In ieder geval in het Nederlandse strafrecht. Omdat
we ervan uitgaan
Dat een mens een vrije wil heeft.
En dus ook verantwoordelijk
is. Op ieder moment verantwoordelijk is voor zijn daden. En er is wetenschappelijk onderzoek uit de psychologie, uit de neurowetenschappen, wat eigenlijk laat zien dat zoiets als een zuivere vrije wil niet bestaat. Omdat alle gedrag komt voort uit hersenpotentialen, uit omgevingsfactoren, uit genetische aanleg. Nou ja, noem maar op. Dus er is niet zoiets als, er zit niet een mannetje in ons hoofd die als een soort vrij wezen continu zich gedraagt. Een goed voorbeeld is al, ik praat hier. Maar ik zeg ik praat, maar eigenlijk als ik goed kijk, dan moet ik zeggen het praat. Want het praten gaat sneller soms dan mijn gedachten. Het is niet zo dat ik elke keer eerst de gedachten vorm en dan hem pas ga uitspreken. Dus dat hele idee van dat de wil vrij is, dat is, ik vind het eigenlijk een non-issue. Want ik denk dat je veel dichter bij de werkelijkheid bent en blijft als je meer, gewoon in termen van psychologische functies praat. En dan is er wel zoiets als de wil en wilskracht. En als je veel wilskracht hebt, dan ben je dus iemand die goed op lange termijn doelen kan sturen en die niet continu zijn eerste impulsen achterna gaat. En dat is in principe een gezonde psychologische functie. En die kunnen we ook meten. Maar zoiets als vrije wil kunnen we ook niet meten. Dus dat, in het strafrecht heb je dan in Nederland dat begrip toerekeningsvatbaarheid, wat dan gekoppeld in is aan die vrije wil. Zo van, is de persoon in staat geweest zijn wil in vrijheid te bepalen op het moment van het misdrijf? Nou, ik kan die vraag niet beantwoorden. Daar hebben we geen psychologische test
voor. Maar wat moeten
we
hier nou mee?
Wilt
u het hele fundament onder het strafrecht vandaan gaan trekken?
Nee, ja, nou ja, wel wat die vrije wil.
En de individuele betreft. Verantwoordelijkheid.
Nee, ik vind juist dat. Dat die psychologische functies bepalen of iemand wel of niet in staat is om die verantwoordelijkheid te dragen. Dus als iemand een hele zwakke wilskracht heeft, dus ontzettend impulsief is op allerlei testjes die wij daarvoor hebben, en ook blijkt uit zijn levensloop dat hij heel erg impulsief is en dat hij echt maar wat doet, zeg maar. Dat vind ik belangrijke informatie.
Ja.
Maar ik kan dat niet omzetten in zoiets als of die wel of niet die wil vrij was. Dat is niet, daar hebben we geen testen voor.
Ja. Nou, ik heb dus begrepen dat ik niet met u heb gesproken, maar met het. Ik ga weer even een testje met u doen, want u bent zelf ook erg van de testjes. Dus dat geeft mij een legitimatie om te doen. Het zinnetje, wie ben jij en wat is het doel van je komst? Welk lampje gaat dan bij u branden?
Wie ben jij?
Wie ben jij en wat is het doel van je komst?
Oh ja, dan ja.
Er gaat geen lampje branden?
Ja. Ja, mijn spirituele leermeester Alexander Smit.
Ja.
Heb ik het goed?
Ja, u heeft het goed. Ja. Ja. Die begon zo elke sessie, toch?
Nee, hij begon zo meestal mensen die voor het eerst bij hem kwamen aan te spreken. Ja. Dan vroeg hij van, nou ja, wie ben je, hoe heet je en wat is het doel van je komst?
Ja. En wat heeft u geantwoord de eerste keer dat hij dat aan u
vroeg? Oeh, dat weet ik niet meer. Dat was in 1987. Dat is echt, nee, dat weet ik echt niet.
Nee? Nee. Het verbaasde mij nogal dat u ook een hele spirituele kant bleek te hebben. Het lijkt een beetje een contradictie met het rationele wat ik toch ook bij u proef.
Helemaal niet.
Nee? Leg je mij dat eens uit?
Nee. Ik denk dat het in het verlengde ligt van mijn onderzoekende geest. Dus ik ben iemand die, ja, als kind al, ik was gewoon ontzettend nieuwsgierig. Gewoon, ik vroeg mijn ouders, volgens mij, mijn moeder zegt zelfs van, mijn oren die tuteren van toen je 4 was. Alle vragen die ik stelde. En dat waren soms, ja, gewoon hele echte wezensvragen, zeg maar. En dat heb ik ook altijd gehad, ook als jongere. Van ja, hoe werkt het hier allemaal? Wat is dit voor een planeet? En
Maar ik krijg vanavond zo de indruk dat u die vragen toch vooral met wetenschap, met feiten en getallen, met onderzoek te lijf wenst te gaan.
Nee, maar er is ook zoiets als de directe ervaring. Dus je kunt, zeg maar, je kunt op verschillende manieren de werkelijkheid onderzoeken. En dat kan door wetenschappelijke methoden. Dus in dit geval psychologische testmethoden, fMRI-scans, noem maar op. Maar je kunt ook de aandacht naar binnen richten. En stilstaan bij je binnenwereld.
Meditatie?
Ja.
Dat doet u vaak?
Ik weet niet wat u daaronder verstaat, maar als u daarmee bedoelt dat ik vaak in mijn eentje stil zit, dan is het antwoord nee. Dat doe ik niet meer zo vaak.
Eerder wel?
Ja.
Want wat vertegenwoordigde Alexander Smit? Hij is volgens mij in 1998 overleden.
Klopt, ja.
Wat vertegenwoordigde hij voor u dan?
Hij was een Advaita Vedanta leermeester.
Hindoeïsme.
Ja, maar wel een speciale mystieke stroming daarbinnen. Net zoals je, zeg maar, binnen de islam heb je de soefies. En je zou kunnen zeggen, Advaita Vedanta is een beetje vergelijkbaar dan binnen het hindoeïsme. En het is heel erg het idee van de Advaita Vedanta is dat je door het gesprek met de leermeester tot inzicht komt. En met inzicht wordt dan bedoeld, ja, inzicht in je werkelijke natuur. Dus je werkelijke, ja, wie jij werkelijk bent. En dat is voorbij aan alle dingen die je denkt dat je bent. Dus dat is je kern, zou je kunnen zeggen. En ja, ik kan er verder niet zoveel over zeggen. Ik kan alleen zeggen dat ik dat ervaren heb. Op een aantal momenten. En dat ik daar altijd naar kan terugkeren. Dus dat ik weet dat ik, ja, dat ik dat ben.
Wat raar is, ik vind u eigenlijk helemaal niet een persoon om achter een guru aan te lopen. En ik bedoel dat woord guru niet cynisch. Want ik weet dat Alexander Smit dat woord zelf gebruikte.
Ja. Ja, maar het woord guru betekent leermeester. En hij zei altijd van, er zijn drie leermeesters in het leven. De makkelijkste leermeester is de guru. Die is het mildst. En de meest harde is het leven zelf. Dus wat je niet leert bij de guru, dat leert het leven jezelf. En daartussen heb je dan nog wat je kan leren van de meest nabije mensen om je heen. Want in die interacties met die mensen komen ook allerlei zaken naar boven. En dus ja, het is wat je wil. Dus je kan ook zeggen, het leven is een guru. Als je het geluk hebt dat je veel meemaakt in je leven en je verwerkt dat en je ja, komt daarmee in het reinen, dan heb je uiteindelijk een wijs mens. Maar je kan het ook ontwikkelen, ja, in contact met een guru. En je loopt dus niet achter een guru aan. Het is dus niet zo dat je een guru volgt. Die guru die...
Want u loopt achter niemand aan.
Nee, die geeft alleen maar prikjes continu door zijn statements om je tot inzicht te laten komen. Dus het is niet zo dat jij... wij spreken dat er een leerboek is wat je moet volgen. Of het is veel meer verwant eigenlijk aan zen-boeddhisme dan aan het christelijk geloof bijvoorbeeld. Dus er is geen dogma, er zijn geen stellingen. Het is heel erg zeg maar dicht bij de directe ervaring.
Ik begreep dat het ook iets te maken heeft met de acceptatie van het minder mooie in het leven?
Nou, het heeft te maken met... En dat is denk ik ook waar de Oosterse religies, vind ik, sterker in zijn dan de Westerse. En dan bedoel ik met name Christen en Jodendom. Omdat islam, laat ik even erbuiten, maar dat... In de Oosterse leer is het zo dat je hebt yin en yang. En die twee zitten in een cirkel. Dus alles heeft een schaduwkant. En het gaat erom dat je daarbovenuit stijgt. En ja, tot inzicht komt dat je geen van beide bent. Want kijk, wij willen allemaal, iedereen wil gelukkig zijn. Hè? Wil alleen maar gelukkig zijn eigenlijk. En dat kan dus niet. Want ieder licht heeft een schaduwkant. Dus ieder mens heeft een schaduwkant. En als je die niet accepteert, als je niet wil voelen wat je voelt, als je niet aanvaardt dat je op een gegeven moment, ik noem maar wat, verdrietig bent omdat je vader is overleden of zo, dan blijft dat je achtervolgen. Dan kom je daar niet los van. En kan je dus ook geen geluk meer ervaren. En ja, Alexander heeft mij op allerlei manieren, soms met zachte hand, soms met harde hand, en dan bedoel ik dat figuurlijk, laten zien dat, ja, dat beide deel van het leven zijn. En dat geeft een enorme vrijheid.
Ja, u kwam hier vandaag binnen met de Volkskrant van vandaag, en op pagina 8 en 9 staat een groot artikel. Misschien moet u het zelf even vertellen. Maar het gaat over een broer en een zus. En hun broer of zus is vermoord in het verleden. En zij zijn eigenlijk buitengewoon vergevingsgezind naar de dader.
Ja, ja, niet in eerste instantie hoor. Het staat op pagina 8 en 9 van de Volkskrant van vandaag. En ik vond het een heel mooi interview met inderdaad een broer en een zus. En zij hebben een broer verloren door een roofmoord die gepleegd is door 3 daders. En ze zijn in dat hele rechtsproces intensief betrokken geweest. Dus ze hebben alle zittingen bijgewoond. Ze hebben een slachtofferverklaring voorgelezen op een gegeven moment. En ja, ze hebben ook veel met elkaar gepraat over het gebeuren. En op een gegeven moment zeiden ze tegen elkaar van, goh, een van die daders, een van de 3, die keek hen aan tijdens een van de rechtszittingen. En ze zagen echt berouw en spijt en ja, en tranen in de ogen van die man. En dat raakte hen. En ik geloof dat het de zus was die op een gegeven moment zei van, nou, ik zou hem wel een keer willen ontmoeten. Om tot een afsluiting te komen van dit geheel. Want ik wil niet mijn hele leven in haat blijven steken. En dat is wat ik zelf heel vaak zie in strafzaken, waarbij ik dan als deskundige betrokken ben geweest, dat je vaak ziet dat, zeker als het een delict in de familiesfeer is, waarbij je dus slachtoffer, nabestaande en dader in eenzelfde familie zitten, dat die haat, die blijft daar zo sterk aanwezig door, ook door het strafproces, doordat er geen contact is tussen die nabestaanden en de dader. En mensen komen niet tot een afsluiting en kunnen dus eigenlijk niet verder met hun leven. Nog de dader, nog nabestaanden en of slachtoffers. En deze 2 mensen zijn op een dag zelf naar de gevangenis gaan om dus een van die 3 daders te spreken. En ze zeggen hele mooie dingen. Op het eind zegt die zus, die zegt, wat ze over mij denken maakt me niet meer uit. Want ze heeft heel veel kritiek gekregen van mensen die niet begrijpen dat zij zo vergevingsgezind is. En dan zegt ze dus, maar ik hoop,
mensen in haar omgeving,
ja, die snappen dat niet.
Die eigenlijk vinden dat ze wraakzuchtig moeten zijn.
Ja, ja. Maar ze zegt, maar ik hoop dat mensen meer gaan nadenken voor ze een ander veroordelen. Dat ze wat meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Het is te makkelijk om iedereen tuig te noemen. Het punt is, als je contact hebt met, in dit geval dan, de dader van de doding van haar broer, dan wordt die dader wordt weer een persoon. In plaats van dat monster wat in die rechtszaal terecht staat. En kijk, ieder mens wat hij gedaan heeft, dat moet je niet, dat kan je nooit goed praten. Maar ik denk door weer contact te maken en te zien van, nou, deze persoon is niet alleen een monster, maar is ook een mens en heeft ook een geschiedenis, et cetera. Daardoor kunnen die nabestaanden dan ook weer verder met hun leven. Want die haat en die wrok, die houdt mensen volledig gevangen. En dat heb ik heel veel gezien en meegemaakt. En dat is eigenlijk afschuwelijk.
Ja, en in die zin is er gek genoeg dus ook weer een parallel met waar we het hiervoor over hadden. Alexander Smit, de acceptatie van het minder mooie, dat je dat soms verder helpt dan alleen maar geluk nastreven.
Ja, het is, ja, ik denk, ja, dat is de wijsheid, zeg maar. We hebben het heel veel over kennis gehad.
Bedoelt, zal deze broer en zus gewoon meer rust in hun hoofd hebben?
Maar dit zijn dus hele wijze mensen. Dit zijn, nou ja, zeg maar, als je denkt aan de Dalai Lama. Ik denk van, nou, dit zijn mensen die op dat niveau. En ik vind het ook nog heel knap, want ze hebben het zonder mediator gedaan. Dus ze hebben zelf met z'n tweeën dat gesprek aangedaan. Ja, en er is echt heel veel moed voor nodig.
Ja, ik heb nog een vraag van een luisteraar die ik u even wil voorleggen. Kort antwoord graag. Wat ik een beetje mis, is een kritische houding ten opzichte van het diagnostiseren van stoornissen. Het denken in stoornissen komt de neoliberale politiek, natuurlijk goed uit. Die gestoorde lui in de gevangenis zijn loersers door hun eigen schuld. Ze moeten iets aan hun stoornis doen. met aanhalingstekens erom, hè, dat ze denkt dat de liberalen daar zo over denken. Het idee van het maakbare individu. Als er meer schizofrenie voorkomt bij minderheden, dan lijkt me de conclusie, hè, dat was eigenlijk een beetje uw verhaal, als er meer schizofrenie voorkomt bij minderheden, dan lijkt me de conclusie naar de politiek duidelijk. Dus hoe denkt de Ruiter over de maatschappelijk-politieke kant? Hè, ja, hoe komt het dat het domein van justitie zoveel meer macht heeft dan het domein van de psychologie?
Ja, dat geven wij blijkbaar aan dat domein in dit land. En ik pleit al jaren voor dat ouders die een kind gedood hebben in een psychose, waar dat meteen duidelijk is dat die niet in de gevangenis komen, maar dat die meteen in een psychiatrische kliniek komen, omdat dat de plek is waar ze thuis horen. En dat tweede punt is een beetje dat idee van dat een stoornis mensen stigmatiseert en dat als je iemand een labeltje opplakt, dat hij dan zelf verantwoordelijk is om weer beter te worden of zo. Dat
ja, en dat
de
neoliberale politiek goed uit zou komen om iedereen maar gestoord te noemen.
Ja, ik denk, ik weet niet of dat zo is. En zoals ik al eerder aangaf, het is altijd en-en. Dus iemand kan een stoornis hebben. En als hij niet weet dat hij een stoornis heeft, dan weet hij ook niet wat hij daar eventueel aan kan doen als er een behandeling voor is. Dus ik denk dat het altijd beter is om te weten wat er aan de hand is. Want dan kun je als mens ook, net zoals een diabeet, insuline moet gebruiken als hij dat nodig heeft, omdat hij dat zelf niet aanmaakt. Zo kun je ook op een gegeven moment weten van, nou, ik ben kwetsbaar voor psychoses. En dat betekent dat ik me aan die en die leefregels moet houden. Dus dat betekent ook dat je weer verantwoordelijkheid teruglegt bij die persoon. Maar uiteindelijk is dat ook een vorm van, ja, wat dan met een heel vervelend woord, empowerment genoemd wordt tegenwoordig. Dus dat je de kracht weer bij die persoon zelf legt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ziekte. En dat is natuurlijk ook iets van, en dan komen we terug op dat punt van dat mensen niet accepteren dat er dingen mis zijn. Ja, de meeste mensen, die overkomen dingen in hun leven. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. En de meeste mensen worden ook wel eens een keer ziek. En ja, en daar zal je op een of andere manier je toe moeten verhouden als mens. En ik denk dat ook eigenlijk gewoon de opdracht is.
Ja. De Telegraaf schreef ooit over u, even kijken of u al begint te lachen, of u het weet. Nee, nog niet. Een James Bond blondje, maar gedreven door een heilig vuur. Wat houdt het vuur brandend?
Nou, dat er nog zoveel te verbeteren valt.
Maar waar haalt u persoonlijke energie vandaan? Om eigenlijk steeds weer dat verhaal dwars tegen de tijdgeest in, eigenlijk op sommige punten, te houden?
Nou, omdat ik zie dat de initiatieven die ik neem en de wetenschappelijke onderzoeken die we publiceren, dat die weerklank vinden internationaal. En dat er zijn, zeg maar, voldoende mensen, gelijkgestemden die ook met dit soort dingen bezig zijn. En ik denk echt dat er een andere manier is om te gaan met criminaliteit die meer recht doet aan de wetenschap en de kennis die er voorhanden is om daar wat aan te doen. En ja, daar blijf ik me voor inzetten. En nogmaals, ja, als ik op een dag dat niet meer kan, of besluit om toch iets anders te gaan doen, dan ga ik iets
dan
anders
wordt
doen.
Dat ook wel weer wat.
Dan wordt dat ook wel weer wat. Ja, ik heb altijd.
Kunt u zich dat voorstellen? Want u heeft ook regelmatig, en daar hebben we niet zo heel veel tijd meer voor, heftige kritiek geuit op het academische klimaat in Nederland. U vindt eigenlijk dat het wetenschappelijk onderwijs dat wel een tandje beter zou mogen.
Ja, daar zet ik me ook voor in, ja. Ja, Ja, dat is inderdaad weer een heel ander onderwerp. Ja, ik vind dat, zoals ik straks al zei...
Maar heel kort, wat zou u beter willen?
Nou, er ligt veel te veel macht in Den Haag. Wij worden afgerekend op allerlei prestatieindicatoren... zoals hoe snel je een tentamen hebt nagekeken. Nou, dat vind ik echt totaal niet belangrijk. Het gaat erom dat studenten goede feedback krijgen. Dat is wat studenten willen. Ja, ik vind dat we veel meer...
En wetenschappers onderling, zijn die wel kritisch genoeg naar elkaar?
Ja, vind ik wel. Ik, in ieder geval in de groep waarin ik zit en op mijn terrein.
Okay.
Binnen Nederland vind ik dat we elkaar beslist aan de tand voelen en de maat nemen. En dat is ook goed.
Okay. Heel hartelijk bedankt.